Wat wonen jullie toch op een mooi plekje van de wereld. Als je zo door die weilanden rijdt hier naar Andel toe, dan denk je zo, wat is het toch mooi. Het was zo'n mooie morgen. En wat hebben we al genoten van de liederen, van de kinderen. Nou, het kan al niet meer stuk. We gaan lezen één vers en natuurlijk dan later verder uitwerken. We gaan lezen 1 Korinthe 13, vers 13... En in dat ene vers, daar zit heel veel in. Het is het laatste van het hoofdstuk van 1 Korinthe 13, het hoofdstuk van de liefde. En dan schrijft Paulus nog deze drie waarheden. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gaat dat aan ieder die in hem gelooft, en zet daar je naam erin, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De liefde, ja, die is de meeste, want het is zijn initiatief geweest om zijn heerlijkheid te verlaten, naar deze wereld te komen en voor ons te sterven op het kruis van Golgotha, zodat wij met zekerheid mogen weten, al mijn zonden zijn in de diepte der zee. Amen. Wat een moment was dat in mijn leven, na 21 jaar, dat de twijfel veranderd werd in zekerheid. Het is het voorportaal van de hemel als je mag weten dat je totaal vergeven bent. Dat het leven Christus is, maar het sterven is gewin. En niemand kan dat van mij afnemen. Die zekerheid heeft mijn hele leven veranderd ten goede. En de Heer wil dat wij leven met die zekerheid. Hij heeft er alles aan gedaan om ons die zekerheid te geven. Tot op het kruis. Hier staan drie woorden. Geloof, hoop en liefde. We hebben vanmorgen al gebeden voor Israël. Maar er zijn drie Joodse gelovigen die ons vanmorgen willen dienen als model. En dan wil ik eerst spreken over het woordje geloof. Want degene die ons het geloof bovenal gebracht heeft, is wel Paulus. Paulus zat een keer op een schip van Caesarea naar Rome. En dan is het een grote zegen als een gelovige op het schip zit. En Paulus had advies gegeven om niet uit te varen, want het was al na Yom Kippur, het was al in oktober en de stormen kwamen. De Heer had hem dat geopenbaard, maar ze luisterden niet en ze varen uit en komen in de storm. En het wordt zo erg dat niemand nog enige hoop heeft. En weet je wat Paulus dan zegt? Jullie hadden naar mij moeten luisteren. En dat moeten we nog steeds doen, broeders en zusters. Er is een tijd geweest hier dat ik de Bijbelstudie mocht geven over de Efezebrief. En de Efezebrief, dat is wel mijn lievelingsbrief, want dat is echt de rondschrijfbrief van de gemeente. En laat mij gewoon de langste zin uit de Bijbel nog een keer voorlezen. Efeze 1, vers 3 tot 14. Ik kan er niet diep op ingaan en daarom heb ik een boekje meegenomen wat er dieper op ingaat. Je mag het gratis meenemen. Het heet Het Hemelse Leven Hier op Aarde. Het zijn 202 woorden en in het Grieks is het één zin. We hebben het allemaal al gezongen en in die 11 verzen zien wij wat de Vader voor ons gedaan heeft, wat de Zoon voor ons gedaan heeft en waar de Heilige Geest nu woont. We lezen het. Het is gewoon heerlijk voor jezelf om mee te nemen in je leven, want dit is één zin in het Grieks van 202 woorden, de langste zin van de Bijbel. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen of zonen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dit is wat de Vader voor ons gedaan heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. Nu gaan we naar de Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dit is het werk van de Zoon die zijn leven voor ons gegeven heeft tot vergeving van al onze overtredingen. En dan gaan we naar vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevest hadden. In hem bent ook u, is belangrijk hoor, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Hier zouden we de hele dienst over kunnen spreken en meer nog, maar ik wilde dit even zeggen, hoe belangrijk deze 202 woorden zijn. Want hierin zien we wat de Vader voor ons gedaan heeft tot lof van zijn heerlijkheid. Wat de Zoon voor ons gedaan heeft tot lof van zijn heerlijkheid. En dat wij die geloven in zijn Zoon het onderpand ontvangen hebben. Nou, het onderpand, dat is het zegel en de zekerheid dat wij eens de gehele erfenis zullen ontvangen. Amen. En daarom zei Paulus dat het sterven gewin is. Maar dat onderpand, de geest van God in ons hart, dat is als een anker voor de ziel. Paulus, de apostel van het geloof. En geloven doen we allemaal. Jullie bewijzen nu aan mij dat jullie geloven in die stoel. En die stoel die dient u. Nou, je kunt een groot geloof hebben in dun ijs, maar ja, je zakt er wel doorheen. En je kunt een klein geloof hebben in dik ijs en bibberend erop gaan staan, maar je kunt erop lopen. Nou, het geloof in de Heer Jezus, dat is het overwinnende geloof. Want de Heer Jezus heeft geen strijd verloren. Hij heeft zelfs de laatste vijand overwonnen. Pas is een hele goede bijbelleraar gestorven. En hij sprak altijd over dat de dood geen prikkel meer heeft. De sting in het Engels. En dat was John MacArthur. En er is een filmpje van zijn laatste momenten hier op aarde dat hij fluistert, geen sting, geen prikkel. De dood hoeft geen vijand meer te zijn. De angst voor het leven en de angst voor het sterven heeft de Heer Jezus weggenomen. Omdat wij geloven in hem die de laatste vijand overwonnen heeft. Paulus. De apostel van het geloof. Lees zijn brieven. Geloof, hoop, liefde. Ja, dan kom je bij Johannes. Weet je waarin Johannes mij zo bemoedigt? God verandert mensen. Die Johannes was helemaal niet zo'n lieve jongen. Weet je wat er in de evangelie staat als de Samaritanen het geloof afwijzen? Weet je wat die Johannes zegt? Heere, stuur vuur uit de hemel en verschroei ze. Nou, dat was niet erg liefdevol. Maar toen de geest van God in zijn hart kwam, is daar een verandering gekomen. Ja, dit is zo belangrijk. Kom even mee naar Romeinen 5, vers 5. Want in die brief staat voor het eerst de Heilige Geest. Het is zo belangrijk als wij tot geloof komen wat er dan gebeurt. In Romeinen 5, vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Op het moment, Efeze 1, vers 13, dat wij tot geloof komen, komt het onderpand, de geest van God, God de geest, in ons hart wonen. En dan komt de liefde van God in ons hart. Ja, dat was Corrie ten Boom, die dat ervoer. Corrie ten Boom, die was na de oorlog geroepen om weer te gaan spreken in Duitsland, waar ze in het concentratiekamp gezeten had, met haar zus Betsy. En toen had ze gesproken bij een bijeenkomst en toen stond ze bij de deur om iedereen een hand te geven. En toen herkende ze een wrede wachter die wreed geweest was tegen haar zus Betsy. En gingen allerlei emoties door haar heen. En opeens kwam Romeinen 5, vers 5 terug in haar. Oh ja, de liefde van God is in mijn hart uitgestort. En toen die wachter zei, Corrie, ik ben deine broeder geworden, kon ze hem van harte een hand geven. Er was vergeving in haar hart, want de liefde van God is in onze harten uitgestort. En de liefde, die faalt nooit. Het is zijn liefde die hem ertoe bracht om naar deze wereld te komen. Maar het is ook zijn liefde die ons dag voor dag draagt. En het is zijn liefde en genade die ons uiteindelijk thuis zal brengen. En dan is er een belofte. In 1 Johannes 4, vers 18 staat, de volmaakte liefde die drijft de angst weg. Broeders en zusters, dit is zo belangrijk om niet Jezus plus te prediken. Jezus alleen. Als je Jezus plus gaat prediken, dan komt er weer angst in je hart. Maar er is iets als je geconcentreerd bent om alleen de Heer Jezus te prediken. De volmaakte liefde is een persoon. Want dan komt die belofte, hij drijft al die angstige emoties uit ons weg. Toen ik hier binnenkwam en ook in de consistorie zag ik dat schilderij van Mozes met de brandende doornstruik. En weet je wat zo mooi is? Die ouders van Mozes, die vreesden de wetten van Farao niet. En de vroedvrouwen, Puha en Sifra, die vreesden de wetten van Farao ook niet. Weet je hoe je bevrijd kan worden in deze verwarde wereld? Als je je concentreert op de volmaakte liefde die ons de belofte geeft dat hij de angsten weg zal drijven uit ons hart. Geen angst voor het leven en geen angst voor het sterven. Natuurlijk kijken we niet uit naar dat proces als ons lichaam het op gaat geven. Maar het sterven is gewin. Want dan hebben wij het onderpand niet meer nodig. Want dan zien wij hem die voor ons gestorven is van aangezicht tot aangezicht. En dat brengt mij bij de derde waar niet zoveel over gesproken wordt. Over het woord hoop. Ik weet nog als jong gelovig, als ik dan terugkwam uit Israël, dan zag ik overal de vlag. Er is hoop. Broeders en zusters, soms dan komt dat nog weer eens bij me terug, hoe het was met mij voordat ik geloofde. Ik had geen hoop. En dan wordt het echt donker in je ziel. Als je leeft zonder hoop, dan heb je echt met mensen te doen die geen hoop hebben. Dat is een vreselijke toestand als je je concentreert op wat er gebeurt in deze wereld. Want het wordt niet beter. De ene crisis volgt de andere crisis. Onrustige mensen die steeds maar weer beslissingen nemen die effect hebben op het wereldtoneel. En je denkt, jongen, wat een hopeloos gedoe. En wat ben ik dan dankbaar dat er hoop is in mijn hart. Nou, in het Nederlands is het woord hoop zwak. We kunnen zeggen, jongens, we hopen dat het morgen mooi weer wordt. Maar ja, het kan ook regenen. Maar in het Hebreeuws is het sterk. Het woord hoop in het Hebreeuws is tikva. En dat is ook hun nationale volkslied. Tikva. Nou, en als je dan vanuit het Hebreeuws naar de Bijbel gaat en je kijkt wat de Bijbel zegt over hoop, dan is dat als een anker voor je ziel, tikva. Het is, net als het woord amen, waar en zeker. Weet je waarom? Wij dienen een God van hoop. Hoop zit vast aan zijn karakter. Liefde zit vast aan zijn karakter. Geloof zit vast aan zijn karakter. Laten we dat even lezen. Romeinen 15, vers 13. Dit vers schrijf ik vaak onder een brief. Als ik een brief of een kaart schrijf, dan schrijf ik vaak Romeinen 15, vers 13. Dat is zo'n heerlijk vers om over na te denken. Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus en je hebt dat aanvaard in je hart, dan leef je met de God van hoop. Er is hoop. Paulus, de broeder van het geloof. Johannes, de broeder van de liefde. Maar Petrus, dat is de broeder die de nadruk legt in de hoop. Waarom? Er was een moment in het leven van Petrus dat het er hopeloos uitzag. Want hij had de heiland 3 keer verloochend en hij kon het niet goed maken. Zie je het voor je? Je bent zo vol van jezelf dat je hem nooit zal verloochenen, maar je kent jezelf niet en je staat je te warmen bij het vuur van de vijand en je laat je ompraten door een klein meisje en je zegt tot 3 keer toe, ik ken hem niet. Tot 3 keer toe verloochende hij de heiland. En hij kon niet meer bij de heiland komen. En de heiland kijkt hem aan van verre. En de heiland werd weggeleid naar het kruis. Hoe moet je dan verder leven? Ik heb hem 3 keer verloochend. En ik was helemaal tot het einde van zijn ik gekomen. Hij was zo teleurgesteld in zichzelf. Weet je waarom? Hij kende zichzelf niet. Weet je wie mij de meeste problemen geeft in mijn leven? Wat denk je? Dat ben ik zelf. Ik ben mijn grootste vijand. Ik kan mezelf zomaar in de put praten. Oh, dat is heel makkelijk. Als ik naar binnen kijk, nou, dan beef ik. En ik zie dat zomaar voor me, want zo'n Petrus, die ken ik, weet je wel. Petrus, dat was een aparte figuur. Er staat zelfs in Lucas 9, Petrus wist niet wat hij zeggen moest, dus hij sprak. Ken je zo iemand? En die Petrus, die werd altijd als eerste genoemd, een geboren leider, kwam aan het einde van zijn ik. Hij had de Heer Jezus 3 keer verloochend en hij zag zijn ogen in de verte en de Heer Jezus werd geleid naar het kruis. Maar weet je wat mij zo bemoedigt? Dat is een Russische groet. De Heere is waarlijk opgestaan en aan Petrus verschenen. Dat vind ik zo mooi, dat is zo mooi. Want er staat in de Psalmen 86 vers 5, de Heere vergeeft graag. Dat is zijn hobby, jazeker. De Heer heeft ook een hobby, vergeven. En toen hij opgestaan werd, toen zei hij: de Heere is waarlijk opgestaan en aan Petrus verschenen. Weet je waarom? Hij wist dat Petrus zielenstrijd heeft. Dat Petrus bijna niet verder kon leven. Want hij heeft zijn dierbare heiland waarvan hij getuigde: u bent de Messias, u bent de levende God, had hij 3 keer verloochend. En dat weet de Heer. Als wij zielenstrijd hebben, als wij teleurgesteld zijn in de Heer, teleurgesteld zijn in onszelf, teleurgesteld zijn en verlangen naar herstel. En de Heer is naar hem toegekomen. Speciaal naar hem. En Petrus is openlijk hersteld. En daarna, wat is hij niet machtig gebruikt? Hij heeft zelfs de Heere verheerlijkt in zijn sterven. En hier staat ook zo'n figuur. Dat ik denk: Heere, het is gedaan met mij. Er is geen hoop voor mij. En toen kwam de Heere. En weet je hoe die kwam? Hij kwam tot mij door zijn woord. Zeg eens: door zijn woord. Door zijn woord. We blijven nog even in Romeinen 15. Dan gaan we naar vers 4. Romeinen 15 vers 4. Want alles wat eertijds geschreven is tot onze onderwijzing, eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Broeders en zusters, als de duivel je niet slecht kan maken, dan maakt hij je te druk. En het is goed dat jullie hier vanochtend zijn. Het is zo belangrijk om Gods woord, de ruimte te geven. Want het is het woord dat ons hoop geeft. Je mag veel boeken lezen, maar leef in de Bijbel. Ik ben een serie begonnen, Jezus in het Oude Testament. En in ieder hoofdstuk ontmoet je de Heere Jezus. En Paulus predikte niet alleen, hij kon het ook bewijzen. Wij hebben een geloof wat we bewijzen konden. En het onderwerp van de gehele Bijbel is een persoon. En zijn woord is een tweesnijdig zwaard, scherper, maar de Heer Jezus ook. En waar vind je de hoop? In de schriften. We hebben het vanmorgen ook weer gehoord. Nog even een paar psalmen gelezen. En dan lees je zo'n psalm en dan word je toch weer vertroost. Dan komt er weer hoop in je hart. Weet je waarom? Dit is Gods woord. Dit woord leeft. Ik weet nog goed dat onze kleindochter tegen Linda zei: oma, nou heb je die Bijbel al je hele leven op je nachtkistje. Kastje. Heb je hem nu nog niet uit? Ja, dat zei onze kleindochter. En toen zei Linda: nee, het is altijd weer nieuw. Heb je dat ook? Dan heb je een stukje gelezen en je leest het later weer. En dan valt er iets op wat je voorheen niet opviel. Nou, dit woord is levend. En broeders en zusters, die hoop voor ons, die komt uit de schriften. En daarom wil ik ook de rest van de morgen gewoon heerlijk een paar dingen doorgeven waar die hoop vandaan komt. Hij komt uit de schriften. Nou gaan we naar 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Van de week, volgende week, dan mag ik spreken over de eerste christelijke preek in de wereld, dat is in Handelingen hoofdstuk 2. En dan spreekt Petrus over de Heer Jezus en zijn sterven en zijn begrafenis. Maar waar ligt de nadruk bij zijn eerste prediking? Bij zijn opstanding. Opstanding. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Oh, broeders en zusters, dat doet me verdriet als je dan in Oostenrijk rijdt en je ziet bijna bij iedere hoek de Heer Jezus hangen aan het kruis. Ja, maar ik heb geen dode heiland, ik heb een levende heiland. En als je dat eenmaal doordrongen bent, ik heb een heiland die de laatste macht overwonnen heeft op het kruis van Golgotha. Ik heb een heiland die leeft om nooit meer te sterven. Dan komt er iets in je. Kijk eens in vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijk, onvervlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot zaligheid die gereed ligt en openbaar te worden in de laatste dag. Door het geloof hebben wij een levende hoop. Want we dienen een levende heiland. Ik kom nog even terug naar Mozes. Die Mozes, die mag ik wel. Want ja, je zal toch maar begonnen zijn als vondeling en eindigen als de middelaar van het oude verbond. Weet je, Mozes was de zachtmoedigste man van de wereld. Maar 40 jaar daarvoor was hij een moordenaar. God verandert mensen. Maar er was een moment dat Mozes een grote fout maakte. In Exodus 17 staat: als het volk murmureert over water, dan zegt de Heere God: sla op de rots. Nou, 2 miljoen mensen kregen lekker water. En water is belangrijk in de woestijn. Trouwens, typisch, hè? 3 dagen daarvoor was de zee open gegaan en dicht gegaan. En 3 dagen later murmureren ze om een kopje water. Maar ja, zo zijn wij. Later murmureren ze weer over water. En weet je wat de Heere dan zegt? Jij moet spreken tegen de rots. Maar die Mozes verloor zijn geduld en hij sloeg de rots voor de 2e keer. En direct komt het woord uit de hemel: Mozes, jij mag het land niet binnengaan. Dan denk je, wat is dat toch voor een straf? Ja, maar wie was die rots? Dat was de Christus, de Messias in 1 Korinthe 10. En de Heere Jezus is 1 keer geslagen om nooit meer geslagen te worden. Amen. Wij mogen dat schaduwbeeld niet verknoeien. En Mozes had het schaduwbeeld verknoeid van die rots die met hen meeging. En direct kwam daar het oordeel over. En zo leren we dat ons geloof is een geloof dat wij kunnen onderbouwen en verdedigen. Ik weet nog goed dat ik tegen een Jood aanliep in Israël. Die zegt, Deuteronom 18 vers 18, er zal een profeet opstaan uit onze broeders. En toen zei die Jood tegen mij, dat is Jozua. En weet je wat dan zo belangrijk is? Dat je het woord kent. Want er staat in Deuteronom 34 vers 10, er zal niemand meer opstaan zoals Mozes die met de Heere sprak van aangezicht tot aangezicht. En weet je wie dat vervuld heeft? Petrus zegt dat in Handelingen 3, de Heere Jezus. En het is zo belangrijk dat je het woord van God in je hart meedraagt, zodat je een antwoord kan geven aan hen die de Heere Jezus tot heden toe nog steeds afwijzen. Hoop, tikva, vast en zeker. Mijn hoop is geankerd in het woord van God, in het hart van Jezus. Ten tweede, we dienen een God van hoop. Wat je ook gedaan hebt, er is hoop. Peter is daar een getuige van en Johan is daar een getuige van. En wat voor hoop hebben we nog meer? We hebben een levende hoop. Amen. Maar, er is nog iets moois. We hebben ook een gezegende hoop. Kom, we gaan naar Titus 2 vers 13. Kijk of dat het er nog staat. Ja. Vers 13. Och, vers 11 is ook zo mooi, hoor. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerden te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. We hebben een hoop in God. We hebben een hoop in de schriften. We hebben een levende hoop, want Jezus is opgestaan. Maar we hebben ook een zaligmakende hoop. We hebben ook een gezegende hoop als wij leven in de verwachting van zijn wederkomst. Er staan meer dan 400 profetieën over zijn eerste komst. Maar er staan meer dan 600 profetieën over zijn wederkomst. En dat leeft in je hart. Dat we de Heere Jezus tegemoet gaan in de lucht. En dat we daarna met hem terugkomen op de berg Olijfberg. Als dat leeft in je hart, dan verandert dat je leven. Want je weet, de Heer is op de troon. De Heer heeft een programma. De Heer heeft toekomst. Alles zal onder hem gaan. Hij heeft het laatste woord. En als je daarmee leeft dat de Heer Jezus terugkomt en alles in orde gaat maken, want er staat ook in Openbaring 21, de orde van de oude dingen zal eens voorbij zijn. Dat zit ook in die hoop. En dat is een gezegende hoop dat je verwacht dat de Heer Jezus terugkomt. Laat dat niet wegzinken in je hart. Want je kunt wel eens denken, nou ja, het is al 2000 jaar geleden. Hé, het is weer een dag dichter bij de wederkomst. En dat is een gezegende hoop om mee te leven. Ja, hoop brengt vreugde. De vreugde van zijn wederkomst is een gezegende hoop. Maar ook de hoop dat hij ons tegemoet komt in onze benauwdheden. God is geen zwartkijker. In het donkerste gedeelte van Israël, Zebulon, Naftali, het gebied van de heidenen, Jesaja 9, daar is het grote eeuwige licht gekomen. Broeders en zusters, in je benauwdheden, hij is de God van het licht. Hij komt je tegemoet in je benauwdheden. En dat is zo heerlijk om daarmee te leven. Ja, die hoop die is als een anker voor onze ziel. En als je de hoop wegneemt, dan neem je ook, dat is eigenlijk een soort doodsbericht. Die oorlog in Gaza is voor mij iets anders van de mensen in Nederland. Ik ken persoonlijk jonge jongens die als soldaat in Gaza geweest zijn. Ik ken ook gelovigen in Gaza wiens huis platgegooid is, persoonlijk voor meer dan 40 jaar. En ik zal nooit vergeten, die jongen die kwam naar Nederland en hij was een soldaat in Gaza bij de eerste dagen. Hij heeft dingen gezien die een jongen van 18 niet moet zien. En de vreugde van het leven is weg. Er heerst zoveel mensen die toch de vreugde van het leven kwijtgeraakt zijn. En wat is het dan belangrijk om hoop te spreken in hun hart. Want het is een levende hoop omdat Jezus leeft. En ook is het zo heerlijk dat wij mogen weten dat hij terugkomt, dat hij alles in handen heeft. Maar voor ons vandaag laten we nog even lezen Colossense 1 vers 5. Colossense 1 vers 5. Dat is een gemeente waar Paulus nooit geweest is, maar die broeders wel bemoedigt. Wat staat er in Colossense 1 vers 5? Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, hiervan hebt u eerder gehoopt door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. De hoop die weggelegd is. En wat is die hoop? Kom met mij naar vers 27. Vers 27. Daar staat, vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Er staat hier Christus onder u, maar broeders en zusters, dat moet je uitvlakken. Want dat is oud-testamentisch. Oud-testamentisch, hij is boven mij, onder mij, voor mij, achter mij. Het is Christus in ons. In ons, de hoop der heerlijkheid. En hier ligt de rust. De Heer Jezus heeft gezegd, het is beter dat ik heen ga in de bovenzaal. Want nu was ik met jullie, maar ik kom in jullie wonen. Wie komt in mij wonen? De schepper en de onderhouder van dit universum. Christus in u en u in Christus vandaag. Nou, broeders en zusters, ja, dat verandert je leven. En dat moest, terug naar Mozes leren. Mozes, die had iets meegekregen van zijn moeder op heel jonge leeftijd over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Farao heeft dat er nooit uitgekregen. En toen Mozes 40 jaar oud was, toen dacht hij, ik ga mijn volk verlossen. Want hij was de enige Jood, type van Jezus ook, die nooit slaaf geweest was. En zo doodt hij een Egyptenaar. En de tweede dag dat hij komt, zijn de twee Joodse mensen aan het ruzie maken. Hij zei, jongens, jullie moeten geen ruzie maken. En dan zegt die ene Jood, bent u opgesteld als richter over ons? Ze wijzen Mozes af. Mozes diende verkeerd. In de kracht van het vlees doodde hij één Egyptenaar en hij werd niet erkend. Ging hij 40 jaar onder de school van God, komt hij op 80-jarige leeftijd die brandende doornstruik tegen als hij van A naar B gaat. En die doornstruik die brandt, maar verteert niet. En wat leert Mozes? Ik ben in die struik. Deze grond is heilig, doe je schoenen uit. God was in dat doornstruikje. Wat is het principe? Het maakt niet uit of het een gele struik was, een groene struik, een oude struik, of een jonge struik, of een struik met een bril. Begrijpen we elkaar? Zolang God maar in die struik is, verteer je niet. Ah, en toen hij dat principe ging uitleven, toen lag er een heel Egyptisch leger dood aan het strand en het hele volk was aan de overkant gekomen zonder dat er eentje verdronken was. Dat principe, Christus is voor mij gestorven om in mij te wonen, om door mij heen te gaan leven. Het principe leerde ook Jozua. Door het geloof vielen de muren van Jericho. Niet omdat Jozua zo goed kon duwen. En wat vertellen de zendelingen als ze terugkomen uit het zendingsveld in Handelingen 14 vers 17. Zij vertellen wat God door hen heen gedaan heeft. Zonder hem kan ik niets doen. Petrus zei, ik ga vissen. Er springen 6 discipelen in de boot en de hele nacht vangen ze niets. Dat is een wonder. Weet je waarom? In het meer van Galilea zijn warmwaterbronnen. Zonder hem, ook een beetje met z'n 7 professionele vissers, niks. Maar met hem, alles. Mozes zegt, ik ben het niet. God zegt, ik ben het. Nou, als ik ben in mij woont, ja, dan ben ik het ook. En dat is het normale christenleven. En daarom hebben wij hoop in ons hart. En dat is niet kan vriezen of dooien, dat is vast en zeker. Tikva. En ja, die hoop is ons anker. En nooit kan het geloof te veel verwachten. We hebben een geloof in de Heer Jezus die de laatste vijand overwonnen heeft. We hebben zijn liefde uitgestort in ons hart. En wij kijken naar het leven met een twinkel in onze ogen. Want als de uiterlijke mens vervalt, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Amen. Het is de grootste, mooiste dag van mijn leven. Weet je waarom? Ik mag erbij horen. Ik mag er ook bij horen. Ik ben deelgenoot van datgene wat ik doorgeef aan jullie. En daarom ook, weer of geen weer, prijs de Heer. Zullen we daar de Heer voor danken? Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze morgen. Heer, we kennen elkaar al zoveel jaren. En als we elkaar dan weer ontmoeten, dan zien we elkaar in de ogen. En dan heeft u, mijn broeders en zusters, net als mijzelf, gedragen door dit leven. Heer, u bent de Alpha en de Omega. Het goede werk wat u begonnen bent, zal u voleinden. Niet tot het graf, maar tot de dag van Jezus Christus. Het is zo mijn verlangen dat deze boodschap harten raakt. Dat wij van hieruit gaan met een twinkel in onze ogen. Want wij dienen de God van hoop. Heer, soms dan lijkt ons leven hopeloos en de omstandigheden in de wereld. Maar u weet precies wat er gebeurt. uw klok is op tijd. En als wij geloven in u en in uw woord, dan leven wij met hoop, levende hoop, zalige hoop in ons hart. O Heere, wees u maar de naprediker. In Jezus' naam. Amen.